Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam, gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
Goedenavond, je luistert naar een ander perspectief van Imagine IC. Mijn naam is Noni Mee en ik zit hier met mijn collega Jules Rijssen en onze gasten van vandaag. Imagine IC is gratis te bezoeken en we zijn een mix van een archief, een debatcentrum en een museum in de Bijlmer. Wij zijn samen met de OBA gevestigd aan het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost. We verzamelen dingen en herinneringen uit de buurt die we in tentoonstellingen en evenementen presenteren. Onze radioshow, Een Ander Perspectief, is elke eerste maandag van de maand te horen tussen 7 en 8 op Radio Mart. We hebben het in de uitzending over thema's die aansluiten bij de projecten van Imagine IC. We vinden het leuk als luisteraars ook meedoen, dus bel vooral naar de studio via 020-471-4291. Ik herhaal het nog een keer, 020-471-4291. Ik geef nu graag het woord aan mijn collega Jules om de uitzending en de gasten in te leiden.
Dankjewel Noni. Goedenavond luisteraars en uiteraard ook goedenavond Sergio Berrestein en Jessica Dikmoet. Blij dat jullie zijn vanavond. We gaan vanavond praten over Peres Jan Loy. En de reden waarom we dat doen vanuit Imagine IC is twee rijen feiten. We hebben al een poosje na te denken om in ons archief, de vitrine van Zuidoost, dat is de vaste tentoonstelling over dit gebied, om aandacht daaraan te besteden. En via kwamen we toen in aanraking met Marta Koenders, dat is vorig jaar, en dit jaar met Sergio Berrestein, die is ook een van onze radiogasten. En wij gaan eind van deze maand, in de kader van 1 juli, herdenking van Nederlandse slavernijgeschiedenis, komt in onze vitrine een interventie. Interventie is een hele kleine tentoonstelling. De vitrine van Zuidoost vertelt het verhaal over de geschiedenis van het prachtige gebied van de Bijlmermeer. Sommige mensen zeggen Zuidoost, echte Bijlmerbelieven zeggen niks vandaan. Het is Bijlmer en geen Zuidoost. In ieder geval, in onze vitrine gaan we interventie plegen. We gaan een kleine tentoonstelling wijden aan Peres en met name aan zijn werk als activist. Hij heeft zich voor heel wat dingen ingezet. En daarvoor hebben we vanavond bereid gevonden Sergio Berrestein en Jessica Dikmoet. Ik ga zo meteen bij u introduceren om te praten over Peres Jan Loy. En zoals je van ons gewend bent, wij praten tot een uur of half acht. En vanaf 10 uur of half acht kreeg u de gelegenheid van ons om te bellen met uw vragen of opmerkingen. En u mag een vraag stellen aan mij of liefst aan onze studiogasten op het welbekende nummer van de studio. Dat is 020-471-4291. 020-471-4291. En ik ga meteen over om te introduceren. Links van mij zit Jessica. Jessica, goedenavond en welkom.
Dankjewel, Jules.
In ons programma Een Ander Perspectief. Mm-hmm. En rechts van mij zit Sergio Berrestein. Sergio, goedenavond en ook welkom in ons programma Ander Perspectief. En blij en fijn dat jullie bereid waren en zijn, want jullie zitten vanavond in de studio, om te praten over Peres Jan Loy. Ik wil eerst met jou beginnen, Sergio, omdat jij familielid bent, je bent de broer van Peres.
Klopt.
En zoals de luisteraars van ons gewend zijn, vragen we altijd aan onze radiogasten om zich te introduceren door middel van een nummer. En je hebt ook een nummer uitgezocht.
Ja.
Dat nummer waarnaar we gaan luisteren, dat heet, het van is het een nieuw nummer, dat heet Verdeeld Verleden.
Ja, klopt.
Van Yada Veet, zeg ik het goed?
Ja, dat zeg ik heel goed.
We gaan niet het volle nummer van 4 minuten luisteren, maar we gaan een gedeelte ervan luisteren om daarmee jou te introduceren en mag je daarna ietsje meer over jezelf vertellen.
Prima.
Ja, oké. Verdeeld Verleden.
Thank you.
tijd om te vergeten. Lijden en de last. Tot slaaf gemaakt, ver van huis. Gedwongen weggebracht. Kijk eens in mijn ogen. Zeg mij of je ziet. De tranen van mijn voorouders, littekens van verdriet. Wij zijn ons verleden, of wij nu willen of niet. Zij bloedwonden helen, van eeuwenlang verdriet. Staand op de schouders van de helden van mijn leven. Zie ik een toekomst waar de zon schaalt op ons neer. Een kracht die vloeit in mij, daarom voel ik mij nu vrij. Gedeeld verleden, gedeelde pijn. Door samenwerken betere mensen te zijn. Je zegt het is lang geleden.
Zo, Sergio. Voordat we gaan praten over dit prachtige nummer Gedeeld Verleden, kun je aan de luisteraars vertellen heel kort wie je bent en jezelf heel kort introduceren.
Goedenavond iedereen hier en luisteraars. Als eerste wil ik zeggen dat ik heel dankbaar ben dat ik hier kan en mag zijn. Het is toch wel een beetje spannend voor mij. Ja, ik word toch geacht om over mijn broer te praten. Mm. Nou, ik spreek veel met hem, maar dan gewoon in gedachten. Maar ik zal het vandaag wel zo goed mogelijk doen. Mm. Nou, ik ben Sergio Bernstein, ben het broertje van Peter Jonglooi. En ik ben in 1969 geboren. Op mijn vierdejarige leeftijd ben ik naar Holland gekomen. Ik heb hier mijn hele schoolopleiding gedaan. Ik ben gewoon hier opgegroeid. Mm-hmm. En ik heb hier ook gewerkt, werk nog steeds. Eigenlijk, wat wil je weten van me?
Dat is goed, dat is goed genoeg. Ja.
Fijn. Ja, maar ook dat hij het werk van Peres heeft overgenomen.
Ja, daar komen we zo bij. Ja. Ja. Nou, fijn. Kun je ons vertellen waarom je dit niet
ik kreeg dit lied opgestuurd via iemand over de app. En ik ging het beluisteren en het heeft me meteen direct gepakt. En ik begrijp dat dit lied vorig jaar al in juli is gezongen door Jada Fate. Mm-hmm. En kijk, niet alleen de tekst, maar ook haar stem. Dat heeft me echt aangegrepen. Mm-hmm. Maar ja, eigenlijk vooral de tekst ook. En misschien komen we straks nog daarop daarbij, hoor. Maar ik ben bezig met jongeren. Mm-hmm. Weet je, bewust maken van het Nederlands slavernijverleden. En ja, het is een meisje van 14 jaar, heb ik begrepen. En dat sluit precies aan op wat ik nu momenteel mee bezig ben.
Oké, nou dank je. Ja. We gaan er straks iets verder voor praten. En het connect meteen met Jessica's vraag of opmerking van God, jij hebt het werk van Peres dat je dus door. Zeg ik het goed zo of is het te ruim geformuleerd?
Ik wilde niet zeggen dat ik het zijn werk voortzet. Want,
vanuit het idee van de vereniging dan?
Ja, Peres was gewoon een uniek persoon. Mm. En voetstappen lopen en zijn legacy, daar doe ik niet aan mee.
Nee.
Kijk, Peres is Peres. En ik ben Sergio. Ik ben geen Peres. Alleen, ik heb wel de vereniging in stand gehouden. Ik ben nu de voorzitter van de vereniging. Mm-hmm. Het gaat stapsgewijs. Nu bezig met de voorbereiding van de dag van Eliezer. Ja. Moet nog allemaal vorm krijgen.
Oké. Okay.
Nee, jammer. Dus,
We gaan er zo verder over praten. Dankjewel, Sergio. Onze tweede gast is Jessica. U heeft er net aan gehoord, luisteraars, want ze staat een stelletje om vraag. Dat is ook wel fijn, want de bedoeling is dat je elkaar mag bevragen, hè? Op basis van een vraag of een verhaal dat vertaald wordt. Jessica, kun je kort vertellen aan de luisteraars wie je bent? En daarna gaan we je ook introduceren aan de hand van een nummer.
Ja, ik ben dus Jessica Dikmoet. Ik ben journalist en tv-maker van huis uit. maar houden we nu vooral bezig met het bedenken, organiseren of in opdracht uitvoeren van debatten waarin verhalen van gewone mensen gehoord worden. Mm-hmm. En een plek krijgen op die plekken waar de verhalen horen.
Ja, correct. En ik denk dat we vanavond ook een verhaal gaan praten, vertellen aan de luisteraars, met elkaar de verhaal hebben over Peris. Hè? Want het is een bijzonder verhaal. Toch?
Absoluut bijzonder.
Oké, en je hebt een nummer uitgekozen, een nieuw praxerie. We gaan even naar luisteren, naar de eerste 5, 6 opmaten. Nou, introductie, een minuutje of zo. Dan ga ik je dan ook vragen waarom je de nummer hebt uitgekozen, waarmee we de luisteraars mogen introduceren. Een nieuw praxerie van Oppo. Oké, kan je ons vertellen hoe het zo gekomen is dat we je met het nummer mogen introduceren?
Ja, dat heeft natuurlijk ook wel wat met mij te maken, maar ik dacht zelf ook dat het veel met Peris te maken zou kunnen hebben. Dit is dus een nummer dat in 1976... Dit is een nummer dat in 1976 is verschenen op een LP van Jajai Sarnam van Osso. En op de LP staan er allemaal strijdliederen, Surinaamse strijdliederen. En wij gebruiken vaak, als we strijdliederen hier inzetten, zijn het vaak Amerikaanse of nummers vanuit andere buitenlanden. Terwijl wij een prachtig archief hebben van liederen die we gewoon voor de strijd die wij voeren in kunnen zetten. Dus het is tweeledig. Die boodschap is ook een nieuw denken. Want dat is wat Peris natuurlijk ook heeft gedaan. Ja. Dat nieuwe denken. Ik bedoel dat idee van dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Hè, dat was het. Maar hij zegt van ja jongens. Niet dat hij het heeft bedacht. Maar hij heeft het opnieuw voor het voetlicht gebracht. Het is niet 1863. Maar het is 1873. En dat is dus dat nieuwe denken. Dat andere denken. Mm-hmm. Wat ons eigenlijk steeds meer moet stimuleren. Om op onze eigen manier te kijken naar de geschiedenissen en de verhalen die er over ons zijn vastgelegd.
Ja, dankjewel Jessica. We komen zo meteen op dat van 1863 en 1873 en hoe hij dat gedaan heeft. Ik wil aan Sergio vragen, want Sergio is ook, je bent zijn jongere broer en je hebt even met elkaar een voorgesprekje gehad. Je hebt ook met Peris, dacht ik, samen, ben je ook samen opgetrokken in het begin. Kun je ons vertellen, wie is Peris? Wie is de man? Natuurlijk, ik heb met heel veel mensen gesproken. Mensen hebben gezegd, Peris is een duizendpoot. Die deed zoveel dingen. In de vroege Bijlmer met maatschappelijk werk, jongerenwerk, noem maar op. Maar we gaan niet over die tijd spreken. We maken stappen in de... In de tijd moeten we ook gelet op de tijd die we hebben, maar ook gelet ook op het focus. Hè. We gaan meer focus over zijn werk in de laatste jaren op gebied van antiracisme, anti-zwarte piet en noem maar op. Maar als iemand je zou vragen, is heel lastig. Ja. Hoe zou je Peris, wie is de persoon achter Peris Jongloy? Als je hoort Peris Jongloy, wie is die man?
Ja, wat je net allemaal zei, klopt allemaal. Echt, hij is wel een duizendpoot, maar... In eerste instantie was je gewoon echt mijn grote broer. En dat, ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Toen ik hier naar Nederland kwam, nou, we verschillen 15 jaar. Mm. Dus dat wil ik wel zeggen. Hij woonde in de Bijlmer en ik kwam regelmatig, ging langs bij hem. En ja, dat was gewoon heel trots op dat ik zo'n grote broer had. ja, op een gegeven moment is hij vertrokken naar Suriname voor stage. Maar dat heeft 10 jaar geduurd. Eer hij weer terug was. En vanaf hij weer terug in Nederland was, ja, dan was het, ja, waren we altijd samen.
Mm-hmm.
Weet je, we deden heel veel dingen samen. Oké, ik was inmiddels ook een jong volwassene geworden. Met mijn bepaalde denkwijze. En dat sloot wel op elkaar aan. Weet je, dus hoe hij dacht over het racisme gebeuren. Hij heeft het natuurlijk hier in Nederland ook meegemaakt. Hij is in 1963 hier gekomen. En ik heb het zelf ook meegemaakt. 10, 15 jaar later. En ik heb afgelopen week was ik op een school. En was ook een Surinaamse jongen. En die zei precies hetzelfde. wat ik heb meegemaakt. Dus dat wil zeggen dat het nog steeds leeft.
Dat er niets is veranderd.
En, ja, en, okay. Ja, en kijk, je vraagt wie Pires was. Ja, voor mij was gewoon mijn broer. En we waren met heel veel dingen eens. Maar ook met heel veel dingen oneens. Dus het kon heel best wel hard aan toe gaan af en toe. Met woorden hoor, altijd wel. En wat ik van hem zo bewonderde, was gewoon echt belezen persoon. Hij zei nooit zomaar iets wat hij niet kon bewijzen. En dat was wel een ding van hem. Dus als ik hem dan tegensprak, ja, dan kon hij wel dingen opzoeken van ja, daar staat het. En ja, ik heb gelijk. Maar ik gaf niet altijd zomaar toe hoor.
Mm.
Want ik weet ook wel wat. Dus soms konden we wel botsen. Maar de liefde voor mij, maar ook voor zijn hele familie, die was echt heel sterk.
Mm.
Hij was ook de oudste van ons allen. Dus hij had wel een verantwoordelijkheidsgevoel. En hij liet het wel op zijn eigen manier merken hoor.
Oké. Okay. Ja, nou dankjewel. En dan, ik ga dezelfde vraag aan Jessica stellen. Kun jij in je eigen woorden aangeven wie de persoon achter Pires was in jouw beleving?
Sowieso een goede vriend. Maar als activist ook iemand die zich echt authentiek interesseerde om de positie van mensen waarvan hij vond dat die onrecht aangedaan werden, wilde verbeteren.
Mm-hmm.
Weet je, sommige mensen doen het omdat het mooi staat. Het staat geweldig. Maar het was echt iets wat bij hem van binnenuit kwam. Die verantwoordelijkheid waar Sergio het over heeft. Hij voelde zich ook verantwoordelijk voor die jongeren. Klopt. Waar hij mee te maken kreeg. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de ouderen waar hij mee te maken kreeg. Hij voelde zich verantwoordelijk voor al die mensen die hier in deze samenleving waren en die tegen barrières aanliepen.
En van waar kwam, kunnen jullie dat verantwoordelijkheidsgevoel duiden? Van waar kwam die verantwoordelijkheid, dat verlangen om die verantwoordelijkheid op te nemen of op te komen voor de mensen?
Nou, omdat hij die pijn eigenlijk van jongs af aan heeft gevoeld. Hij is hier vrij jong gekomen. Ja. En voor zijn gevoel waren er toen heel weinig mensen die op hem leken. Dus hij kwam al in een wereld die voor hem totaal anders was. In ieder geval herkende hij zichzelf daar niet echt in. En daarnaast, zo heeft hij mij dat tenminste verteld, daarnaast voelde hij zich ook niet geaccepteerd en opgenomen. En daardoor voelde hij zich heel erg eenzaam, afgewezen, terwijl hij heel graag in deze nieuwe wereld de kansen die er lagen wilde pakken. Mm-hmm. Want dat hoorde je, hè? Naar een nieuwe wereld, daar zijn nieuwe kansen. En toen kwam hij daar en toen werd hij voor zijn gevoel belemmerd daarin. Mm. Dus hij kon zich niet verder ontwikkelen. En het heeft heel veel pijn gekost.
Mm-hmm.
En alle stappen die hij deed, steeds tegen deuren aanlopen, steeds die pijn. Ja, die pijn was voor hem echt onverdraaglijk.
Ja.
Want die pijn, daar hebben we het echt tot aan het laatst hebben we dat eigenlijk. Die pijn kwam altijd in de gesprekken.
Ja.
Tot uiting van waarom moet het allemaal nog, waarom moet het zo moeizaam? Waarom moeten we zoveel doen om iets wat eigenlijk gewoon zo makkelijk is en waar we gewoon recht op hebben?
Mm-hmm.
Waarom moeten we daar zoveel buffelen om dat voor elkaar te krijgen? Dat kon hij niet bij.
Ja, Sergio, die pijn waarover Jessica heeft, die pijn van jouw broer, die heb je dus ook bemerkt.
Ja, cool.
Was dat soms een aanleiding voor hem om met Open Kondrima te beginnen? Of waren er andere dingen die daar ook daarbij speelden?
Dat is wel een mooi verhaal eigenlijk wel. Het is begonnen voordat het slavernijmonument in het Oosterpark werd onthuld. En maanden daarvoor waren wij al mee bezig van, ja, hoe is het mogelijk dat er een slavernijmonument in het Oosterpark terechtkomt. Het Oosterpark, ja, dat was echt een onverzorgd park, gewoon een vies park. Weet je, oké, nu is het wat een beetje opgeknapt, maar wij hadden zoiets van, nee, dit kan niet. Weet je, en het was toen al besloten dat het daar zou komen, want wij hadden zoiets, ja, moet in de buurt van het Dam komen. Weet je, het Dam is toch het plein van de vrijheid. Dus wij hadden zelf voor onszelf al bedacht, van, nou, dan komt het op het Beursplein, waar nu een stier staat. Weet je, dat hadden we voor onszelf bedacht. En de dag van de onthulling hadden we protestborden gemaakt. En wij gingen met z'n tweeën naar het Oosterpark toe. En tot onze verbazing was het afgesloten voor publiek. En nog geblindeerd met zwarte doeken. Dus je kon van buiten ook niet kijken. En dan Jessica, oudere mensen. Er waren bussen vol uit Eindhoven, Groningen. Ja. Met biggiesmas, met kotos en anisa's. Die hebben die hele rit gezeten om naar het Oosterpark te komen. En dan moesten ze op een heel klein stukje stoep, ja, moesten ze hun weg vinden naar het Oosterpark, waar ze niet naar binnen mochten. Dus wij ontploften bijna die dag. En er gebeurden verschrikkelijke dingen daar voor het park. En toen hadden wij zoiets van, ja, dit is helemaal echt gewoon vernederend. Ze vernederen ons gewoon. Mm-hmm. Weet je, we mogen er niet bij zijn.
Ja.
En even een voorbeeld geven.
Ja, ga.
Weet je, elk jaar, oké, nu met coronatijd niet, heb je op de Dam 4 mei. Daar wordt niks afgezet. Iedereen mag erbij. Altijd. Mm-hmm. Voor de nazaten van de tot slaaf gemaakte, een monument openen, wordt alles afgezet. Net als wij een soort dreiging vormen. Nou, ik kan me niet herinneren dat nazaten van de slavernij een zo'n dreiging hebben gevormd hier in Nederland. Maar bij voorbaat al, en dat, dan zie je al hoe die verschillen zijn.
Mm-hmm.
Dus wij ontploften bijna.
Ja, en hoe was het serieus? Als ik net vraag, want jij was toen ook
Als journalist, dus ik heb het natuurlijk ook vastgelegd.
Ja.
Ja, die mensen werden razend natuurlijk. Dit is natuurlijk onverteerbaar. Dus die hekken die gingen gewoon om.
Ja.
Weet je, en mensen gingen. De koningin was er ook toen, hè? Ja. Dat was het.
Zogenaamd de koningin, koningin moeten we beschermen. Ja, 4 mei staan ze gewoon vrij, hè?
Ja. Nee, dus mensen hebben dat echt niet gepikt. Dus die gingen echt dwars door die hekken heen. En het werd natuurlijk chaos. Ja.
Politie, mensen, paarden, honden,
noem het maar op.
Organisaties, alles.
Ja. En ja, toen was het plaatje natuurlijk weer compleet. Want wij hadden ons weer misdragen. Zogenaamd tenminste. Het is omdraaien van wat er gebeurt. Wij hadden ons misdragen. En niemand had het erover hoe schandalig het was. Dat mensen die, waar het eigenlijk onder andere ook voor bedoeld was, want wij zijn natuurlijk ook de nazaten. Niet alleen, ik bedoel, Nederlanders zijn ook naslaaf van het monument. Maar wij zijn natuurlijk ook, in ieder geval de nazaten, die heel erg geleden hebben onder dit slavernijverleden. En wij waren niet welkom.
Weet je, vanuit die staat is vraag aan jullie beiden. Ik heb het deels gevolgd, maar ik heb het niet meer zo helder op mijn vizier. Is er nog wat gedaan met die pijn die toen werd gedemonstreerd en die toen fysiek aanwezig was door de verantwoordelijke instellingen van toen, de instanties van toen? Is er nog over die pijn gesproken?
Niet specifiek.
En wat er toen daar gebeurde.
Maar kijk, wij hadden natuurlijk wel in onze kring, het zal hier op Mart ook geweest zijn, dat we daar natuurlijk wel veelvuldig over spraken. Want het was echt. Ja, je voelde je wel minder dan een tweederangs burger.
Nou, ik voelde me echt heel klein worden. Ook omdat ik was met Piris en het verkeer liep gewoon door. Er werd niks afgesloten van, weet je, is iets hier aan de hand. En we kwamen een jongetje tegen van Marokkaanse af. Een klein Marokkaans jongetje, ik schat hem 11 jaar, 12 jaar. En die vroeg aan ons, wat is er hier aan de hand? En toen zeiden van, hebben we hem verteld, wordt een slavernijmonument wordt hier onthuld en we mogen niet naar binnen. En die jongen was 11, 12 jaar, hè? En hij zei tegen ons, jullie zijn slap. En toen stonden wij, Peris en ik stonden echt zo naar elkaar te kijken van, die man heeft gewoon gelijk. Want vooral destijds, als het met de Marokkaanse gemeenschap zou gebeuren, dan was er een ander verhaal geweest. Hadden ze dit niet geflikt. Mm-hmm. Weet je? En hoe ik het heb ervaren, en Peris ook wel, ze willen het beeld afvormen dat wij sowieso bij voorbaat een dreiging vormen. Zonder dat er wat is gebeurd. Weet je? En dat heeft ons best wel gefrustreerd die dag.
Ja, en dat heeft dus, is de aanleiding geweest, kun je zeggen, of de kiem, ja, om te komen tot kiemgelegd.
Tot Opperkonder en
Vereniging Opperkonder.
Ja, en wij hadden destijds besloten, wij gaan niet naar het Oosterpark het jaar erop. We gaan naar de Dam. Ja, en we gaan, want er wordt ook altijd gezegd tot nu toe, Surinamers werken niet. Ja?
Oh ja, dat was ook
en
een actie.
En ons plan was, dat had ik toen geopperd, als wij kunnen zorgen dat in ieder geval alle Surinamers en Antillianen op 1 juli niet gaan werken, wat, hoe ze het ook doen, als ze nou vrij nemen of wat dan ook, staken, maakt niet uit. Ja? En dan kan je ook de gemeenschap laten zien hoe belangrijk onze inbreng zijn is in de samenleving.
Ja.
Mm-hmm. Dus wij hadden bedacht, we gaan op de Dam een werkdag zitten van 9 tot 5. Gewoon op de Dam. We doen niks. We zitten gewoon daar. En we hebben toen ook shirts laten drukken. Maar dat heeft ons af en toe wel in problemen gebracht. Met op de voorkant, Surinamers werken nooit. Puntje, puntje. En aan de achterkant, op 1 juli.
Ja.
Weet je? Dus zo is het ontstaan.
Heb je wat reacties gekregen vanuit de toeschouwers? Of de,
ook 30 juni bijvoorbeeld op het Surinameplein. Ik moest me af en toe heel snel omdraaien. Anders was het niet goed met me afgelopen. Ja, maar nee, het is ook 1 juli.
Surinameplein voor de luisteraars. Dat is ook een...
Op 30 juni, dag van besef.
Dag van bezinning en besef.
Ja, van besef. Ja.
Van besef, absoluut. En dat bestaat ook al een 20, 50 jaar ook al. Hè?
Ja,
dat waren ook allemaal dus de...
Eigenlijk een van de eerste herdenkingen. Hè?
Ja.
Die er in
herdenking
de stad...
Amsterdam,
ja.
Hè?
Wel,
van Nederland breed.
Van Nederland, ja.
Ja.
Nou, we zeggen wel heel makkelijk Nederland, maar ik nog steeds vind ik dat, hoor. Het is echt een Amsterdams gebeuren. Mm. Misschien in Rotterdam, Utrecht, weet je. Maar dat volgens mij kleinschalig.
Maar het was in die beginjaren was het wel zo, omdat er verder niets was. Het Oosterpark was er nog niet. Was het wel zo dat uit alle delen van Nederland kwamen er wel mensen naar het Surinameplein.
Ja. Ja.
Het Surinameplein was echt, ja, dat kan je nu niet voorstellen, maar dat was echt packed op dat soort momenten, hè.
Ja.
En er kwamen ook, ik bedoel, echt iedereen die er een beetje toe doet. Weet je, uit Amerika kwamen de mensen, hier de regeringsleiders. Iedereen kwam naar het Surinameplein, er was nog niets. Dus daar begon het besef dat er hier mensen leven die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat die ook eigenlijk rechten hadden en dat het helemaal niet zo vreemd was.
Ja.
Dat ze hier waren, dus dat we hier niet als een soort van gastarbeiders zaten.
Nee.
Maar dat we gewoon Nederlanders waren met een tintje en dat we ontzettend hebben bijgedragen aan de welvaart van dit land.
Ja. En, dat is
en van
ook,
het koninkrijk.
Ja.
Dat was ook dat jongetje van vorige week in de klas.
Ja.
Die zei ook, van, het werd hem gezegd, ga terug naar je eigen land. Nu. Die heb ik ook gehoord. Die heeft Peris ook gehoord.
Deze herhalen dus.
Het is dat. Weet je, en dat zijn die dingen. En wat ik daarmee bedoel, van dag van besef, 30 juni en juli. Het is wel het Nederlands slavernijverleden. Maar we zien alleen heel veel mensen die op ons lijken.
Ja.
Weet je? Dus de mensen die er tot op heden van het hele slavernijverleden het nadeel van ondervinden. Niet die andere mensen zien we niet.
Ja.
En ja, naar mijn mening moeten we wel daar naartoe. En
die verbinding,
ik denk,
hè?
Dat het nu
dat
wel
we
wat
gedeeld...
losser gaat, dat het iets gaat gebeuren. Maar we zullen er toch een tandje bij moeten zetten, denk ik. Zo.
Ja. Luisteraars, we praten met, als je net je radio aangezet heeft, we praten met Sergio Berenstein en Jessica Dikmoet over Peris Jongloy. Beiden zijn betrokken geweest in het verleden bij de activiteiten van Peris. Jessica ook, hè, als ondersteuner. En Sergio als jongere broer, die is ook betrokken geweest bij de oprichting van Opperkom der Maan, way back heel lang terug, maar de geschiedenis lijkt weer erg ver als we over heel lang terug praten. Maar het is vrij recent, hè?
Het is eigenlijk het is niet zo lang geleden.
11 jaar,
nou, nee. Het is 2003.
2003 is het monument onthuld, hè? In
2002 is hij onthuld, toch?
Nee, het monument, nee, maar ik heb het over Oppenkondering.
Ja, dat is een jaar erop.
Een jaar later.
Oké, ik dacht 2010.
En ik kijk, we praten even door. Ja, ik kijk even naar de klok.
Ik weet wat je bedoelt.
Zo rond 7:45 krijg je van ons de gelegenheid om te bellen naar de studio met je vraag of opmerking aan Sergio of aan Jessica. En het nummer van de studio is 020-471-4291. We praten zo zoetjes aan over wie Pires geweest is, of wie er nog steeds is. Hè? In onze traditie praten we niet over was, maar over is. Ja. Want hij of zij leeft nog voort, in dit geval leeft hij nog voort in ons denken, in ons doen. Doen voor alle dag. Kun je ons even terugbrengen naar de Dam? Want op de Dam, een jaar later, dan zijn jullie even op de Dam met de t-shirt.
Ja.
En kun je kort kenschetsen wat je nog kunt herinneren?
We waren niet eens met zo'n grote ploeg, hoor. Als ik zeg 40 man, is het echt door de hele dag heen genomen.
Ja.
Was het veel. Maar het was wel een statement. En kan je nagaan. En toch kwam de politie om ons te verwijderen, hè, op de Dam. Want je mag niet fotograferen op de Dam. Ik weet niet sinds wanneer. Het is een toeristische trekpleister. Iedereen fotografeert. Alleen wij mochten dat niet doen. Dus het was weer een jugu-jugu. Maar uiteindelijk zijn we daar wel gebleven. En we mochten niet zitten bij het paleis. Allemaal rare dingen. Maar we hebben daar wel een hele dag gestaan. En we vonden het wel... ons doel voor onszelf was wel bereikt. Ja, en ja, we waren pas begonnen. We hadden het ook niet echt breed uit kunnen neerzetten. En je moet ook nagaan. Het monument in het Oosterpark stond al.
Ja.
En er zijn toch mensen die daarvoor hebben gekozen. En dat vind ik allemaal prima. Daar niet van. Weet je, maar voor onszelf was het wel een statement van... Hey, in dat jaar in ieder geval. In het tweede jaar erop.
Mm-hmm.
Van, wij wilden echt de nadruk leggen op dat wij wel degelijk... hier in de Nederlandse maatschappij van belang zijn. Ook in het arbeidsproces. Pires was daar echt meester in. Met die cijfers onthouden, ook allemaal krantenknipsels die gewoon niet kloppen. Dus
was een veelvoud.
Ik had een keer een krantenknipsel gegeven, volgens mij kwam het uit de Telegraaf. En er werd gesteld dat 80% van de Surinaamse Nederlanders, dus de Surinaamse mensen van, die in Nederland wonen, 80% zit in de drugshandel. 80%, dat kan toch nooit kloppen. Maar dat staat wel in de krant.
Ja.
Dus iemand in Appekadam die dat leest, die denkt, hey, dat klopt niet.
Zijn.
En tot nu toe is het zo. Hier in de Bijl, als hier iets gebeurt,
die beeldvorming is zo hardnekkig, hè?
Ja,
heel hardnekkig, ja.
Oké, we moeten wat stappen maken, ook omwille van de tijd, want we willen nog meer bespreken over Pires. Hij heeft meer gedaan dan alleen maar die Maars organiseren, of naar de Dam gaan met dat t-shirt. Ja. Op een gegeven moment ontstaat een button die je overal kunt zien in de maanden juni en juli.
Ja.
1863, 1873. Jij had het heel eventjes aan in het begin over dat hij iets unieks gedaan had. Hè? Iets opvallend, hè? Met de button. Kun je ons vertellen hoe dat is ontstaan?
Nou, hij markeerde met een button.
Oh, je hebt eentje op, hè?
Ja, ik heb hem op. Met één zo'n button markeert hij die schande.
Ja.
De schande die in die geschiedenisboeken niet of nauwelijks op die manier wordt genoemd. Want er staat dat op 1 juli 1863 de slavernij is afgeschaft.
Ja.
Maar er staat misschien wel in de footnotes of zo ergens. Maar er staat dus niet van dat de mensen die in slavernij leefden tot 1873 onder dezelfde condities moesten doorwerken. Mm-hmm. Omdat ze de slavenhouders moesten compenseren.
Mm-hmm.
Want door die afschaffing van die slavernij hadden ze inkomstenderving.
Mm-hmm.
Dus om dat te compenseren, moesten ze nog 10 jaar doorwerken onder dezelfde condities. Dus het is niet zo dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Maar Pires dus, 1873. En als je hiermee op straat loopt, heb je constant mensen die je vragen van, goh, wat is dat? Dus het is zo'n goed middel om met zo'n button het gesprek aan te gaan over dat onrecht dat verstopt zit in onze gemeenschappelijke Nederlandse slavernijgeschiedenis.
Ja. En weet je hoe hij op die button te maken?
Ja, dat is tot hem gekomen. En daarom is het ook, het is een heel simpel design. Gewoon zwart met witte cijfers. En ook een bepaald lettertype, dan cijfertype.
Mm-hmm.
En hij heeft ook bepaald, deze button is altijd gratis verkrijgbaar.
Mm.
Altijd. En er wordt ook geen verandering ingebracht. Daarom was het voor ons als internetstuur na zijn overlijden, voor de onthulling van zijn gedenkplaat bij het monument van Eliezer, hebben we er even over gedaan om een limited edition button te maken. Daarom is het ook limited met zijn silhouette op de button. En daar hebben we gewoon besloten, oké, we doen dit voor de onthulling van zijn plaketten. Maar daar blijft het ook bij.
Ja.
Want de button gaat altijd hetzelfde blijven en het gaat altijd gratis vergrijpbaar zijn.
Mm-hmm.
Dat wilde hij ook heel graag en dat hou ik, of in ieder geval de mensen die daar toen de tijd mee bezig waren. Het interim bestuur, wat nu ontbonden is hoor. Maar dat voor op Kondermang gaat dat altijd hetzelfde blijven. Want het is gewoon een sterk design.
Yeah.
En je kan een gesprek ermee aangaan. En ik heb het ook met kinderen gezien. En je zei toch, afschaffing slavernij, officieel, 1863. Een kindje zei het goed. Oh, dan was de afschaffing 63, maar het stopte op 73. Dat vond ik wel een goeie van het kindje.
Ja.
Super, en 73 was het gestopt.
Ja.
Hé, en voor de luisteraars die zo'n button willen, waar kunnen ze die krijgen?
Ja, je kan het bij mij krijgen. Ik heb niet een distributie. Ik ga wel een aantal achterlaten bij Mart. Weet je? En je kan altijd via Imagine IC of via Mart naar mij toe komen. Kan ik zeggen van nou, als je zegt van nou, kan je een aantal naar zo'n plek brengen. En dan wordt het gedistribueerd.
Want jij loopt ook net als Perez altijd met een paar buttons rond.
Ik loop ik loop altijd in juni, sowieso.
Ja.
Maar eigenlijk na zijn overlijden heb ik altijd wel een button. Ergens op me. Dus nou op mijn jas is, mijn shirt, mijn tas, maakt niet uit. Weet je, dus dat is altijd wel zo. Ja.
Ja. En het is ook een soort van aanklacht, hè?
Ja.
Dus het zijn allemaal mensen die ze op hebben. Het zijn allemaal lopende monumentjes door de stad die eigenlijk de schande van die geschiedenis laten zien.
Ja.
Tenminste, zo zie ik het, hoor.
En dit ook willen bevragen.
Ja.
Ja.
En je staat, want het roept natuurlijk vragen op van, goh, waarom hebben jullie dat? Dus je kan daardoor ook het gesprek aan. En hopelijk wordt het inderdaad een geschiedenis van ons allemaal.
Maar het is een geschiedenis van ons allemaal.
Nee, maar ik bedoel, dat het is een geschiedenis van ons allemaal, maar dat het ook als zodanig wordt omarmd.
Ja. Ja. Dat het moet komen.
Ja.
En dat is ook dat nummer wat je aan het begin liet horen.
Daarom
dat gedeeld verleden. Ja.
Ik sta voor. Hebben we een belletje? Nee, nog niet, hè? Ik sta voor dat we heel even naar het nummer gaan luisteren. Voor een korte break. Om de eerste.
Die schuld heeft aan wat is gebeurd met mensen zoals ik. Daarom weer over het waarom het zo gekomen is. En dat vandaag de dag wij moeten leven met de erfenis. Wij zijn ons verleden, of wij de willen of niet. Wonden moeten helen van eeuwenlang verdriet. Staat op de schouders van de waar de zon schaalt op ons neer. Een kracht die vloeit in mij, daarom voel ik mij nu vrij. Gedeeld verleden,
Ja, luisteraars, als je van mij de gelegenheid krijgt om te bellen en uw vraag te stellen aan Sergio of aan Jessica, gaan we even door met twee korte zaken die ik hen nog wil bevragen. Eliezer, dat is een belangrijk gegeven, want in de maand juni werden altijd de boottochten georganiseerd naar
de Ouderkerk aan de Amstel.
Ouderkerk aan de Amstel.
Joodse begraafplaats,
Bethheim. En daar ligt een slaaf begraven, Eliezer. En Peres heeft samen met hier wat andere mensen, Sergio en andere mensen ook, zich ingezet voor een monument. En er is een straat naar deze Eliezer genoemd. Nou, hoe is je op Eliezer gekomen? Heel kort. Wie kan me daarover, de luisteraars, wat vertellen?
Nou, hij is op Eliezer gekomen door een historicus die dat graf ontdekt. En toen hij daarachter is gekomen, is hij er zelf naartoe gegaan. En ontvonden dat toch tot zover bekend, dat eerst het slaafgemaakte Afrikaan is, ja, die hier in Nederland ligt begraven. Ja. Ook om het feit dat Nederland altijd heeft ontkend dat er in Nederland, op Nederlands grondgebied, Europa, geen slaven waren. Dat was verboden. Mm-hmm. En Eliezer is gewoon het bewijs ervan. Want het niet alleen Eliezer ligt daar. Er liggen nog meer 40 tot slaafgemaakte Afrikanen begraven. Maar het bijzondere aan Eliezer is dat zijn naam op zijn graf staat.
Okay.
En ik heb daar... Dat heb ik niet heel veel aan meegewerkt, hoor. Ik heb gewoon bij de eerste dag van Eliezer heb ik op de dag zelf gewoon meer hand- en spandienst gedaan. Ja, ik sprak heel vaak met mijn broer, hoor. Om een beetje feedback te geven en dat soort dingen.
Yeah.
Maar de dag van Eliezer heeft hij met andere mensen gedaan, zoals Kai Kuzi en Marta.
En Helga Fredison, volgens mij is het
naam. Helga,
iedere keer Helga Fredison. Ja, ik heb haar gevraagd om te luisteren, ze is in Suriname.
Die was echt,
dus ik hoop dat ze belt om het te vragen of ze
iets. Helga was, die was echt een steunpilaar voor je.
Ja. Jessica?
Ja, ik had natuurlijk dat onderzoek van diezelfde onderzoeker van het Stadsarchief had ik natuurlijk ook gelezen en gezien. Dus ik werkte toen nog bij Migrantentelevisie. Ik ben toen naar Ouderkerk gegaan. En we troffen daar een Surinaams-Joodse man. Die heeft ons toen geholpen om dat graf, want het graf was onvindbaar en helemaal begroeid. Maar die Joodse Surinaamse man heeft ons toen geholpen om dat graf vrij te maken. Dat heb ik dus als eerste toen gefilmd met een crew van Migrantentelevisie. En dat heeft toen op een gegeven moment indruk gemaakt. Hè? Want op dat moment was het zo van... Kijk, de positie van Eliezer is een beetje onduidelijk. Ja. Want er staat, is hij nou een bediende of een slaaf geweest? Dat is een nuanceverschil. Hè? Mm-hmm. Maar in ieder geval op zijn graf staat dat hij dus een bediende was van een dichter. Hij ligt ook pontificaal midden op een prachtige plek op de begraafplaats. Op die begraafplaats liggen inderdaad nog meer mensen die wel slaaf waren. Maar die liggen daar anoniem begraven. En dat is ook terug te vinden in de archieven. Nou, dat filmpje wat ik toen gemaakt heb over dat vrijmaken van dat graf op de begraafplaats heeft Pirris natuurlijk toen zodanig geïnspireerd dat hij daar verder mee aan de gang is gegaan. En nou ja... De rest is history. Vanaf dat moment tochten daar naartoe, verhalen, een programma eromheen.
Jaarlijks door met twee tot drie boottochten.
Het was boot. Ja, de boot staat dan voor de transatlantische slavernij.
Ja.
Mm-hmm. Daar staat het voor. Maar even meteen zeggen, dit jaar gaat het natuurlijk niet door
vanwege de maatregelen.
Ik heb het ook al hoorde van, het is nog onduidelijk als het nou bediende was of niet. Mm-hmm. Maar voor Pires en voor mij ook wel. Voor mij is hij gewoon een tot slaaf gemaakt Afrikaan. Want op die steen staat, ligt de goede bediende. Maar
El bom servo.
Ja, maar dat is dan
Portugees.
In het Portugees. Maar je kan het, hangt vanaf hoe je dat interpreteert.
Ja.
En ik vind dat wel interessant, hoor, om dat allemaal zulke dingen uit te gaan zoeken. Want dat houdt het ook in leven. Dat hele.
Nou, hij was in ieder geval wel een heel bijzonder personage. In ieder geval was hij een Afrikaans personage in die Nederlandse samenleving.
Ja.
En Pirris heeft zich heel erg met hem geïdentificeerd. Dus we hadden het net over de pijn. En Pirris heeft zich echt geïdentificeerd met Eliezer. En zich verplaatst in zijn personage. En gedacht van, god, die man was hier ook in een tijd waar er zo weinig andere mensen. Hoe zou hij zich hier gevoeld hebben? Hoe is hij behandeld?
Ja.
Weet je, dus die pijn, dat is ook volgens mij de verbintenis tussen Pirris en
Hij was heel erg verbonden. Want ik weet nog, het beeld was toen gemaakt, maar in eerste instantie, toen woonde ik nog in Ouderkerk trouwens, stond hij in het gemeentehuis heel lang. En ik moest hem altijd op de hoogte houden. Weet je, maar hij ging gewoon daar naartoe. Dus die mensen van het gemeentehuis, die kenden hij. Hij ging gewoon bij het beeld zitten in het gemeentehuis. Zat hij gewoon een halve dag.
Mm-hmm. Okay.
Met opa.
Mm-hmm. Ja, heel even. Wat je zin verder afmaakt, zeg je, ik moet heel even de luisteraars de gelegenheid niet geven om te reageren. Het is van mij 8 voor 8, als ik het goed heb. We praten gewoon door. Even nog een nummer doorgeven. 020-471-4291. Heeft nu de gelegenheid om te bellen. We praten met Sergio en met Jessica over Pirris van Looy, over alles wat hij gedaan heeft. En we praten op dit moment over Eliezer, de boottochten naar dit graf. En van het jaar gaat het namelijk door vanwege de COVID.
De boottocht niet.
De boottocht niet.
Wel de officiële herdenking.
En die is wanneer?
Die is op 30 juni.
Die is op 30 juni.
Ja.
En dat valt van het jaar op een
woensdag. Is altijd de laatste woensdag
van
in juni.
In juni.
Mensen hebben zeggen soms is het 3 juni. Maar ik heb het echt op nageslagen. Ik was er ook bij toen in het begin hoor. Maar de laatste die hij heeft georganiseerd was in 26 juni 2019.
Dat was op de woensdag, hè?
En de woensdag. En daarvoor was het 28 juni 2017. Het is altijd de laatste woensdag,
van juni. Nou, hij heeft een paar jaar geleden zich ook opgetreden in een documentaire serie Verdag. Dat ging over
etnisch profileren.
Dus het is ook in tegen het etnisch profileren. Zwarte Piet.
Ja.
Anti-Zwarte Piet heeft ook meegedaan met de demonstraties en met de acties.
Ja, hij was de eerste die een officiële klacht had ingediend. Bij de rechtbank, volgens mij. Tegen Zwarte Piet.
Mm-hmm. Mm-hmm. En hoe was het ontvangen toen in Amsterdam? Kun je daarover kort iets over vertellen? Ik dacht volgens mij dat ook
Van der Laan was toen
de burgemeester.
Ja, hij heeft Van der Laan best wel. Het is wel heel spannend gemaakt voor Van der Laan toen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Maar hij is er wel doorheen gekomen. En kijk, ik zie het zo. Hij was toch wel. Kijk, daarvoor zijn er ook mensen geweest die daartegen hebben geageerd. Ja. Maar hij is het toch wel los kunnen maken dat het nu vrijwel is verbannen uit. Sowieso uit Amsterdam. Weet je? En ik begrijp ook in de gemeente waar Eliezer staat, gemeente Oude Amstel, is er ook geen Zwarte Piet meer.
Oké.
Okay. Maar die waren toch wel hardnekkig heel lang. Mm-hmm. Maar afgelopen jaar hebben ze het ook.
Wat was tenslotte, wat ik let op de tijd? Pirris, kun je zeggen, Pirris zijn. Het effect van Pirris actie. Als we even terugblikken, wat leven vandaag. 7 juni 2021. En natuurlijk de strijd nog lang niet gestreden. Ik zie daar het voorbeeld over de jongen die zegt dat hij ook gehoord heeft van de week nog.
Ja.
Ga terug naar je land. Jessica, als je dat ook kunt overzien, kun je dat misschien.
Nou, hij heeft het denken over slavernij, over racisme, over discriminatie, over kolonialisme, heeft hij in een nieuwe richting gestuurd.
Mm-hmm.
Een nieuwe kritische kijk op achterstelling, uitsluiting, uitbuiting. Ja. Ik denk dat hij daarin heel erg van belang is geweest.
Ja. En was hij lastig in die zin van vasthoudend? Sommige mensen zijn lastig om lastig te zijn. Maar was hij een van de mensen die zich zodanig kon profileren dat hij aanwezig was? En
nee,
dat
want ik heb echt wel. Dat was ook tijdens zijn afscheid. Er zijn heel veel mensen hebben wel dingen gezegd. En dan hoor ik toch, wat ik dan hoor is van, hij was wel lastig, maar hij ging altijd met je in gesprek.
Ja.
Altijd. En je kwam er toch ergens op uit. Hij was niet iemand die je met de grond gelijk zou willen maken. Hij was er wel op uit om in die verbinding te komen. Mm-hmm. Weet je? En dat heb ik wel uit die speeches wat ik heb gehoord.
Zeker.
Kijk, het is mijn broer. bij ons was het misschien ietsje anders, maar we waren toch altijd wel verbonden. Mm-hmm. En ik ken hem van binnenuit. Dat hij zocht wel, vooral met jongeren, die serie Verdacht. Zo met Control Alt Delete. Daar stond hij wel altijd achter. En begeleiding en praten erover. En,
duidelijk maar wel waren. Vasthoudend.
Vasthoudend. Ja.
Ik bedoel, hij ging niet marchanderen of compromissen sluiten.
Nee, geen compromissen
als het ging over onrecht, uitsluiting of iets dergelijks.
Dat was onmogelijk.
Absoluut niet. Onmogelijk.
Ja. We hebben nog 3 minuutjes. Ja. 2 minuutjes. Dus als er iemand thuis is die wil bellen met een heel korte vraag, dan kan dat nog. Anders gaan we met elkaar afronden hier. Het gesprek dat we voeren met Jessica en met Sergio.
Ja. De button.
Ja.
Vind ik absoluut dat het erfgoed is.
Ja.
Maar dat komt ook allemaal in het Amsterdamse Historisch Museum terecht.
Ja. Oké,
okay, wat zijn archief.
Archief. In het archief bedoel ik.
Ja. Archief. De Bittum.
Ja.
En waarom vind je dat de Bittum absoluut erfgoed is?
Omdat de Bittum natuurlijk die aanklacht symboliseert, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor de verbinding.
Ja.
Dat je door de Bittum heen met elkaar in gesprek kan gaan over die gemeenschappelijke geschiedenis.
En hij had ook een pet op, hè? Waarop Arthur Dreesen zich afstond, hè?
Ja.
Dus die Arthur Dreesen heeft het button en die pet, die blijven die aanklacht formuleren. Iedere keer als je dat ziet. Lees, ben je ermee bezig.
Dat is ook bedoeld. Als je op een gegeven moment, als je ziet, dan moet je weten waar het over gaat. Dat is de bedoeling.
Oké, je mag nu heel kort, je hebt nu het laatste woord. Kort. Goed.
Ik wil gewoon bedanken dat ik hier kon zijn en mag zijn. En ik ben hartstikke content met de interventie die het MNIC gaat doen.
Ja.
Weet je, en ik ben er benieuwd naar.
Ja.
En,
Wil je ook bedanken? Ik wil je ook bedanken. Alle andere mensen die mee geholpen hebben. Marta Koenders, Roy Groenberg, Jessica Dikmoet, Helga Fredison, Vincent Soekra. Ja. Dat zijn de mensen die we hebben gesproken, heel kort. En Jessica, natuurlijk heb jij ook de gelegenheid om laatste woord te zeggen, wat ik de gelegenheid geef aan Noni.
Ja, hij was een voorloper, een pionier, maar die strijd heeft hem heel veel gekost.
Dankjewel. Bedankt voor jullie bijdrage aan dit gesprek.
Ja, bedankt.
Dankjewel.
We kijken uit naar de interventie. Die is vanaf eind deze maand te zien bij Imagine IC. We zitten op het Belmerplein 393. Vanaf morgen is deze uitzending terug te luisteren via imagineic.nl. En we hebben deze maand weer evenementen, want we zijn weer open na echt een hele lange tijd. Dus kijk vooral even op onze website in de agenda. Wil jij nog iets uitlichten misschien, Jules?
Ja,
24 juni?
24 juni, ja. We zijn bezig met een gesprek dat we voeren in samenwerking met Museum van Loon. Ik zou zeggen, kijk op onze website en volg onze e-mails, want die komen eraan.
Ja, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende maand.
Ja.
De volgende uitzending is op 5 juli.
Ja, dankjewel luisteraars. Tot de volgende maand.
Van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Belmerplein 303.